We mogen wat plaatsnemen. Oké, goed. Leuke dag vandaag. We hebben weer goed weer. Zon en goede wandeling gedaan. Goed. Goed. Blij dat we terug weer rustig kunnen samenkomen. Danken, zingen. Luisteren naar de boodschap die door Arjan wordt gebracht straks. Dank u wel, Vader, voor deze mooie ochtend. Dank u dat u ons heeft samengebracht. Dank u dat we hier echt een moment mogen nemen van rust. Samen. Samen met u. Dank u wel dat we hier mogen zingen. Dank u wel dat we hier samen mogen zitten met uw woord. Vader, u kent onze harten. We zijn ook dankbaar dat u ons kent. Dank u wel dat u ons heeft gemaakt. Vraag echt dat u onze harten opent. Dat we echt mogen aangeraakt weer worden door uw liefde. Aangeraakt door uw woorden. Vraag echt dat we samen elkaar op weg mogen zetten. Samen mensen bij u brengen. Samen uw woord verder brengen. Samen uw liefde verder brengen. Dank u dat we dit hier samen mogen doen. We gaan een paar liederen nemen en dan gaan we Arjan uitnodigen. We gaan samen rechts op het eerste lied, U bent heilig.
Thank you. Yeah. Aankoken. Ik krijg een berichtje van Thomas. Weet je wie Thomas is? Dat is die meneer aan de piano. En die stuurt, ja, Nancy zal niet in de kerk zijn. Maar Nancy is wel in de kerk, maar niet helemaal. Haar stem is niet in de kerk. Dus, daarom ga ik nu met jullie. Ja, wat ga ik eigenlijk doen? Ik zeg, Thomas, wat moet je dat doen? Dan zegt hij, je doet de preek. Kan je niet gewoon een stukje van de preek vertellen aan de kinderen? Ja, goed idee. Pastor. We gaan voorlezen uit Matteüs hoofdstuk 7, vanaf vers 13 tot 14 uit de Bijbel in gewone taal.
Ga naar binnen door de smalle poort, want door de smalle poort kom je binnen leven. Het is een moeilijke weg en lukt maar weinig mensen die de weg te vinden. De meeste mensen kiezen de makkelijke weg die de poort, de brede poort. Dat is
een
weg naar de dood.
Goed, dankjewel. Twee wegen. Pas op, laat de plant heel. Ja, te veel aan de plant, dus dat gaat niet dood. Ja. Dus je hebt twee wegen. En ik heb eigenlijk nog iets niet getekend waar het eindigt. Inderdaad, deze gaat naar de dood. Maar, waar gaat de andere naartoe? De hemel, het goede.
Leven.
Het eeuwige leven. Leven en zonder einde. Ja, natuurlijk. Oké, hij stopt bij het eeuwige leven, want ik wil vooral over de kleine weg praten.
Ik
stopt
denk
bij
dat
het.
Je weet wat dat is met die kleine
voet. Ja?
Waar Jezus in gaat.
Niet helemaal, maar een beetje. Ik zal het gewoon vertellen. De kleine poort, dat is maar één persoon. Dat is de Heer Jezus zelf. Als je op de brede weg gaat, naar alle andere kanten, niet naar de hemel, dan kan je dat op allerlei manieren doen. Het maakt niet uit. Als je niks doet, dan ben je op die weg. Maar als je kiest voor de Heer Jezus, dan ben je op weg naar de hemel. De weg naar het eeuwige leven is via de Heer Jezus. En dat wil ik graag nu vertellen. Want straks ga ik dan met de grote mensen nog andere Bijbelteksten erbij lezen. En dan ook zeggen waarom dat ik die andere Bijbelteksten erbij lees. Dat ga ik helemaal uitleggen. Dat is de preek. Zo heet dat dan. Maar dan zijn jullie ofwel in de zondagsschool, of bij de tieners. Want vandaag zijn er ook tieners. Die mogen dan straks meegaan naar Tieneke. Maar eerst het lied. Het lied van de maand. Vorige keer hebben we het samen gezongen met een kleine schermpje. Dat is niet zo handig misschien. Nu werkt de beamer weer. Dus kan je zien wat de woorden zijn. Kan je goed meezingen. En het ging over, ik ben, net zoals het vorige lied. Misschien hebben we dat gemaakt. En ook, ik weet wie ik ben, omdat hij het zegt. En daarna gaan we ook samen zingen. Wil je nog iets vragen? Nee? Oké, dat is goed. Dus, we gaan samen zingen. En dan daarna gaan we nog samen bidden.
Thank you. er nog met ons bidden?
Dag over de dag, oh Jezus, God. Dat vandaag een leuke dag zal zijn, Jezus. Dat we leuke dingen mogen. Dat we leren nog een ding doen. In uw naam, amen.
Amen. We mogen naar de zondagschool en er zijn ook tieners die mogen naar voren komen en meegaan naar Lieneke, naar andere projecten.
Goedemorgen, Maarten, welkom ook voor jullie, na Thomas en nadat jullie natuurlijk ook al met de kinderen hebben meegeluisterd. Vandaag gaan we de laatste preek hebben in de reeks van de hoofdzonden, als ik mij niet vergis. Dat is eigenlijk al een reeks geweest, ik weet niet of je ze nog allemaal kan opnoemen. En eerlijk gezegd zou ik het niet zo erg vinden als je niet alle hoofdzonden op zich nog weet, als je maar weet wat er tegenover gezet is. Ik zal ze een keer opnoemen nog. Ik ken ze zelf ook niet helemaal van buiten. Hoogmoed, hebzucht, lust, afgunst, gulzigheid. En weet u welke er nu komt? Ik ga het straks meteen nog zeggen. Ja, en al die slechte dingen hebben we genoemd. Maar ik hoop wel dat het geen roddeluurtje was. Dat was zeker niet de bedoeling om een keer te kijken hoe slecht het is en zeggen, ah, slecht, slecht, slecht. Nee. De Heer Jezus zet daar altijd iets tegenover. En we hebben geprobeerd om dat aan te tonen, om dat duidelijk te maken. Dus ik hoop dat u wel nog weet hoe dat eruit zag. Dat we naar onze medemens kijken zoals God het bedoeld heeft. Dat we weten dat de andere persoon ook een schepsel is van God. Dat we de bergrede hebben erbij gelezen. En dat we gezien hebben hoe dat de Heer diep gaat. Dat hij eerlijk is en zegt van kijk, die zonden zijn er, maar ik toon je een betere weg. En om het thema van de kinderdienst te blijven ook, een weg die ten leven leidt. En dat is natuurlijk ook het thema wat ik vanmorgen wil naar voren brengen, terwijl de hoofdzonde die eraan gelinkt is, gemakzucht en luiheid is. Voor mij best wel herkenbaar. Het is gemakkelijk om niks te doen. Het is gemakkelijk om te zitten in de zetel. Maar zitten in de zetel, dat is niet echt de gemakzucht of de luiheid waar we het over hebben als we daarover nadenken. Wat dan wel? Daar gaan we nu in. Is gemakzucht eigenlijk misschien ook helemaal niet zo erg? Want ja, uiteindelijk, iedereen moet toch een beetje ontspannen. Iedereen moet toch een beetje op het gemak kunnen zijn af en toe. Ja, dat is zo, hè. We moeten niet in de weken en weken in de stress leven. Na elkaar. Soms een keer een piek is wel oké, maar je moet dan ook weer decompressie hebben, want anders komt het niet goed. Maar wat is die gemakzucht dan wel? Opnieuw, we gaan duiken in een tekst van Matteüs. Matteüs hoofdstuk 7. En de Heer is aan het woord. En de Heer Jezus die spreekt, ik wil dat eigenlijk een beetje als waarschuwing ook voor mezelf, als ik dat las, van de Heer Jezus spreekt eerst met Joodse leiders. En die zegt, kijk, jullie kennen de wet door en door, die woorden kan je dromen. Je kent de letters zo goed, maar weet je wat er gezegd wordt? Weet je wat er eigenlijk bedoeld wordt? En de Heer maakt die woorden fris. Ik betrapte mezelf erop dat ook de woorden van de Bijbel, de levende woorden van de Heer Jezus in de evangeliën, voor mij soms ook te vertrouwd aan het worden waren. Ja? En ik sprak er ook over met David, van ja, hoe worden ze nu weer levend voor ons? Wel, dat is een gebed dat we kunnen uitspreken tot de Heilige Geest. Maak uw woord weer levend voor mij. En dat is ook het gebed dat ik heb nu voor de preek. Heer, wilt u alstublieft uw woord laten spreken tot ons, dat het levend mag zijn, dat het opnieuw fris mag zijn, en niet een traditie of een tekst waarvan we vooraf al weten wat er gebeurt, of wat ermee bedoeld wordt, maar dat het opnieuw ons mag veranderen. Zo wil ik samen dan Matteüs hoofdstuk 7 lezen, wat we daarnet ook samen hebben gelezen met kinderen. Ik ga het nu voorlezen uit de herziene Statenvertaling. En ik ga eerst twee versen lezen, vers 13 en 14. Daarna vers 24 tot 29. Matteüs 7, vers 13. Ga binnen door de nauwe poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, En weinigen zijn er die hem vinden. Daar. Nu ga ik enkele versen verder naar vers 24 en lees ik tot het einde van het hoofdstuk. Vers 24 in hoofdstuk 7. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis. Maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis en het stortte in en zijn val was groot. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. Want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Tot daar. De eerste versen die we gelezen hebben, in vers 13 en 14, dat zijn de twee wegen. En die twee wegen, ja, eigenlijk zijn die super bekend voor mij. Ik wil eigenlijk wel een keer handen zien wie die tekening kent. Waar je zo de brede en de smalle weg hebt met allerlei taferelen. Ja, heel wat mensen. Ik ook. Ja, bij mijn oma ging die daar, als ze daar gingen logeren. Ja, die ging niet in de living, die ging boven. Maar als je dan boven ging logeren, dan keek je daar altijd naar. Dus als ik deze verse lees, nou ja, dat is dat prentje, dat oude prentje. Met dansende mensen op de brede weg. Verschrikkelijk. En dan de smalle weg, beproeving. Dus eigenlijk wordt deze tekst voor mij ook alweer heel snel iets poëtisch. Iets wat dat ik al heel goed ken en wel al weet wat ermee bedoeld wordt. Maar wat, als ik er nu zelf naar las, die weg is natuurlijk heel belangrijk, daar ga ik straks ook verder op in. Maar het begin van de weg is ook de poort, de nauwe poort die ik daar ook heb getekend. Die poort is super belangrijk, dat is het begin van de weg, dat is het eerste beeld. En als je niks doet, als je gewoon meeloopt met de stroom, ga je mee door de brede poort. Je moet bewust kiezen om door die smalle poort te gaan. Welk een moeilijk beeld. Zou iemand per ongeluk de smalle weg kunnen missen? Gewoon omdat hij wel wil, maar er niet geraakt? Nee, dat denk ik niet. Wat betekent het nu dat het klein is? Dat er maar één manier is om door die poort te gaan. En die ene manier is door Christus. Dat is ook wat ik in potscherf heb laten zetten. Als je wil starten op de weg ten leven en je twijfelt van, God, ben ik niet toevallig op de brede weg? Als je weggestart is met Christus, als je start in het verzoenend werk van de Heer, dan weet je zeker dat je gestart bent op die smalle weg. En de brede weg is ruim, breed, in Nederland zo zeggen we dat, en de smalle weg is nauw of smal. Zoals, je kan er maar met één tegelijk op lopen of zoiets. Maar eigenlijk het woord wat daarvoor gebruikt wordt, gaat iets verder. Het betekent ook, de weg is, even eens kijken hoe had ik het genoteerd, is een soort de lading van verdrukking of vervolging. Dus dat betekent dat die weg weerstand geeft. Je loopt daar niet zo gemakkelijk op. Er is stijl, zou je kunnen zeggen. Er komt tegenstand. Een weg der verdrukking. In een beetje oudere taal. Dus eerst ga je door een smalle poort. Maar één manier. En dan eenmaal je op die weg bent, loopt het eigenlijk niet zo makkelijk. Nee, dan moet je nog altijd samen met God daar doorheen gaan. En dan zijn we door de poort, op de weg. En dan zijn we er nog niet. Want we zijn op weg ergens naartoe. En dat is heel belangrijk. Het is niet de weg die het doel is. Kan je soms zeggen in een pelgrimsreis. Maar het einddoel, en het einddoel is ofwel het eeuwige leven, ofwel het verderf. Heel ernstig. Ik heb daar nu bij de kinderen niet te zware nadruk op gelegd. Maar het is wel waar. Het gaat, de ene weg leidt naar het verderf. Wat is het verderf? Dat is de plek waar God niet is. Dus het eeuwige leven is eeuwig leven op de plek waar God zich bevindt. Eeuwige zijn waar God is. Het verderf is eeuwig zijn op de plek waar God niet is. En ik vroeg me af, kan je dat leven noemen? Is dat dan nog leven? Het is een zijn, het is een verschrikking, maar het is een afwezigheid van Hij die alles en allen is. Net zoals de vorige lezingen, wel direct alles op scherp. Twee wegen, 1, 2, ten leven, verderven, smalle poort, weerstand. En opnieuw de Heer maakt het heel duidelijk. Dan de twee huizen, als we kijken vanaf vers 24. Eén is gebouwd op de rots, de ander op het zand. Er komt storm en het huis stort in. Twee huizen, opnieuw gekleurd door kinderbijbels. Denk ik dat het ene huis er altijd veel mooier uitziet dan het andere, maar uiteindelijk krijgen we daar geen enkele indicatie toe. Als je gewoon de twee huizen ziet staan, denk je van, ja oké, best wel goed, het ziet er mooi uit. Maar wat je niet ziet, onder de grond, de fundering, ja, dat is zand of rots. In Israël, heb ik gelezen, heb je een droog seizoen en een nat seizoen. En in het droog seizoen is ook de losse grond keihard. Je gaat niet voelen van dit is onstabiele grond. Dat weet je pas als de grond verzadigd wordt met water in het natte seizoen dus. Dus wat gebeurt er dan? Eenmaal het natte seizoen komt, dan wordt die zanderige leemgrond doordrenkt met water, onstabiel. Komen er ook nog eens stormen bij en het huis verzakt, begint te scheuren en het stort in en de val was groot. In het voorbeeld twee wegen, twee poorten, twee bestemmingen, twee huizen, twee funderingen. En nu is er opeens één. Eén storm. En die ene storm, dat is niet zomaar de zorgen van het leven. Dat is niet zomaar van, goh, ik verlies mijn werk of een ziekte. Ik denk dat deze storm hier het oordeel is. Het oordeel van God, die alles gaat bekijken, die ervoor zal zorgen van, kijk, wat die dialect gaat testen en die gaat zien van, door welke poort is er gegaan, op welk fundament is er gebouwd. Dat heb ik eigenlijk nog niet duidelijk gezegd. Wat is het fundament? Net zoals die ene poort de basis is om naar het leven te gaan, is het ene fundament ook de basis om een huis te bouwen dat blijft staan in een oordeel. En dat is fundering op Christus. We hebben er ook liederen over die daar mooi over zingen. Christus is ons fundament. Hij is de vaste grond waarop wij kunnen staan. Zijn verzoenend sterven zorgt ervoor dat die ene oordeelstorm die onafwendbaar gaat komen, dat die geen grip op ons huis zal hebben. Ja, twee keer een boodschap van exclusiviteit. Twee keer of, best veel spanning. En de mensen horen dat, ja, wat zouden de mensen daar eigenlijk van gedacht hebben? Wel, dat weten we, dat staat er ook bij. In vers 28. Toen de menigte dat had gehoord, stonden zij versteld van zijn onderricht. Dus de menigte was versteld. En dan kom ik eigenlijk bij de hoofdzonde die ik wil bespreken. Je kan versteld staan, of onder de indruk zijn, of denken van, moch, ongelooflijk. En het dan toch vergeten. Het dan toch zeggen van, goed voor hen, goed voor die persoon, en het naast je neerleggen. En ik denk dat dat de gemakzucht is waarvoor gewaarschuwd wordt door de kerkvaders. Dat dat de luiheid is om het je niet eigen te maken, om het niet te zeggen van, maar waar bouw ik nu eigenlijk op? Waar ben ik nu op aan het wandelen? Dat is een belangrijke keuze om te maken. In vers 29 staat er dat de andere rabbies, de andere leraren die er in de tijd van Jezus leefden, dat zij vaak name-dropping deden. Ze zeiden, een rabbi, die en die zegt dat, die en die zegt dat, die en die zegt dat. En ik zeg dus dat. Maar zo spreekt de Heer niet. De Heer zegt, ik zeg u dat. En hij vertelt het. Daarom, ieder die mijn woorden hoort en ze doet, die zal mijn woorden, de woorden van God zelf, die spreekt de Heer Jezus. En dat is heel iets anders dan moeten leunen op andere rabbies die dan misschien achteraf ook weer ongelijk blijken te hebben. Heel ander verhaal. Ze voelden wel, er is iets anders. Maar dat was niet genoeg. Ze moeten ermee aan de slag. En dat is dan ook het tweede deel van de prediking. als jullie hier nu zitten en denken van, ja inderdaad, ik weet niet zeker of ik door die poort gegaan ben, dat ik jullie uitnodigen om daar inderdaad over na te denken, om die stap te zetten. Ikzelf ben als, ik zal zeggen, jonge tiener, heb ik die keuze gemaakt. Maar ik heb die boodschap wel heel vaak gehoord daarna. En soms werd ik daar zenuwachtig van. Dan dacht ik, maar was het wel, ben ik wel echt door de poort gegaan? Ben ik wel echt op de smalle weg aan het wandelen? Dus ik wil dat ook uitwerken nu. Van, oké, ik denk dat de meerderheid van de mensen die hier luistert misschien wel al bewust de keuze heeft gemaakt voor de Heer. En dat is fantastisch. En hoe gaan we daar dan mee verder? Hoe wandelen we op het smalle pad? Hoe bouwen we ons huis? Want je zou licht kunnen denken van, ja, ik ben op die weg aan het gaan of ben een huis aan het bouwen en ik doe het fout, op een of andere manier. Kom ik dan niet bij het eeuwige leven? Dus dat wil ik benadrukken. Ja, ik kom wel bij het eeuwige leven. Ik ga daar straks ook vers over voorlezen uit 1 Korinthe hoofdstuk 3. Je gaat komen bij het eeuwige leven als je door die poort gegaan bent. Dus 1 Korinthe hoofdstuk 3 vers 11 zal ik nu erbij lezen. En daarna nog iets uit Filippenzen. Dus 1 Korinthe hoofdstuk 3 vers 11. Het gaat ook over fundament. Want als u nu misschien denkt van, goh, hoe kom je erbij dat het fundament Christus is? Wel, dit vers toont dat ook wel aan. Korinthe 3 vers 11. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, stand houdt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf zal echter behouden worden, maar wel zo als door vuur heen, tot daar. Hoe je bouwt, doet er wel toe. Ja. We moeten daardoor niet in een kramp leven. Volgende vers gaat dat ook verder uitwerken. Maar het doet er wel toe. Het fundament is zeker en we kunnen er zelf op bouwen op verschillende manieren. En hier is geen sprake van een storm, maar van een vuur. En dat vuur zal het huis dan dat gebouwd wordt, ja, ook testen. En het zal ofwel blijven staan, ofwel misschien verbranden, voor een deel verbranden, maar het fundament blijft staan. Ja? Heel belangrijk om vast te houden. We kunnen niet met angst hier buiten sturen. Dat is niet waar het om gaat. Want als we verder lezen in Filippenzen 2, die mag je erbij nemen, want ik ben zelfs benieuwd hoe het bij jullie in de Bijbel staat. Ik heb 3 vertalingen gelezen en dat staat er een beetje anders in de verschillende. Dus als u meeleest, kan u meteen zien hoe die versen bij u vertaald zijn. In Filippenzen hoofdstuk 2. En ik ga voorlezen vanaf vers 12. Hier lezen we iets heel kostbaars. Iets dat mijzelf als tiener, die over deze dingen nadacht, heel veel rust heeft gegeven. Want ik ben iemand die het graag goed doet. Ik zorg graag dat de mensen tevreden zijn over mij. Ook God. Ja, hoe weet ik dat nu zeker? En hier in Filippenzen 2 kreeg ik ontspanning. Filippenzen 2 vanaf vers 12. Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, zegt Paulus, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen, voorlopig tot daar. U werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Ik kreeg al kippenvel. Ik vond dat een spannend vers. Ik vond dat een lastig vers. Ja, want ja, braaf mens. En ja, je weet toch maar nooit of het goed genoeg is. Maar nee. Hier lezen we. God werkt in ons het willen als het werken naar zijn welbehagen. Wij mogen leven in een leven dat God voorbereidt. Hij geeft ons gelegenheden om te leven naar zijn wil. En hij werkt in ons dat we het willen. Dus als je zegt, ik wil het wel, dan denk ik dat je allemaal zegt, God is aan het werken in mij. En dan zegt van, ik vind het wel moeilijk. Het gaat niet helemaal zoals ik het wil. Oké, God geeft al het willen en hij gaat ook helpen bij het werken. Ja? Misschien is het iets wat je ook zelf moet meemaken, wat je zelf moet doorleven voordat je het echt begrijpt. Want ik heb deze boodschap misschien ook al van andere mensen gehoord. Maar God werkt alles in je. Hij geeft jou het fundament. Hij zet die poort open waar je door mag gaan. En dan, eenmaal je daar doorgegaan bent, zegt hij, kijk, ik ga jou helpen dat je het ook wil. En als je het wil, wat ik jou gegeven heb, dan ga ik ook helpen dat je het gaat doen. Want het werken ga ik ook in jou doen. Ja. En dat is het leven. Niet altijd gemakkelijk, want het is een smalle weg, het is met weerstand. Dat is de realiteit. Maar wel, het willen komt van God, het werken komt van God, de opening komt van God, de fundamenten komen van God. En je zou kunnen zeggen, ook de bouwstenen waarmee we ons huis gaan bouwen, ook die komen van God. Dat is belangrijk. En dan wordt het hier nog verder praktisch gemaakt in Filippenzen hoofdstuk 2, vers 14. En daar ga ik straks andere Bijbelvertalingen ook een keer naast lezen. Filippenzen 2, vanaf vers 14. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u oprecht, onberispelijk en oprecht zult zijn. Kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Vers 16. Door vast te houden aan het woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Tot daar. Als ik mijn voordrachten of preken voorbereid, lees ik bijna altijd eerst de Herziene Statenvertaling, die jullie misschien ook voor je hebben. En dan lees ik heel vaak de telos erbij als het Nieuwe Testament is, omdat er al heel veel verwijzingen bij staan. Dan staat er van bijvoorbeeld naar het Oude Testament of naar andere teksten. En dan lees ik dat erbij om een breder beeld van de tekst te krijgen. Dat doet u vermoedelijk ook, verschillende vertalingen lezen. En als ik dat deed in de telos, en ik ga dat een keer voorlezen, en misschien kan u dat tegelijk zien hoe het er bij u staat, in Filippenzen 2, vers 16. Daarnet las ik, door vast, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het woord van het leven. Hier staat er, vers 16. Waaronder u schijnt als lichten in de wereld, terwijl u het woord van het leven vertoont. Vasthouden en vertonen, ja, dat is iets verschillends eigenlijk. Ja. Dan ging ik verder zoeken. Want uiteindelijk met vertonen is iets dat naar buiten gaat. En vasthouden vind ik eerder zo een vuist. Ik heb het vast, dus dan is het bij mij. Dat is... Wat ik hier vasthoud, zien jullie niet, dus toon ik niet. Snap je? In mijn hoofd was dat eigenlijk tegengesteld. Dan ga ik verder lezen. En dan vond ik daar wel eigenlijk een heel mooi beeld bij. Het woord wat er in het Grieks op lijkt is houd hoog. Dus opnieuw houden, maar niet vasthouden, maar houd hoog. Dan hou je het ook vast. Denk aan het vrijheidsbeeld, Statue of Liberty. Houd hoog, wat doet hij met die lantaarn, met dat baken? Die houdt dat niet zo vast, die houdt dat zo vast. En als je het zo vasthoudt, wat doe je dan? Dan toon je het. Ja. En dat was voor mij ook, opnieuw, een gesprek dat ik had ook met David, van ja, er zijn toch sommige dingen die soms een beetje spanningsveld zijn. Je moet het vasthouden, je moet het tonen, je moet het werken, je moet het doen, je moet het weten, waardoor je houdt het ten eerste echt goed vast, dat staat er ook, en dat moeten we ook doen, vasthouden aan het woord, maar je houdt het wel zo vast. En dan ziet iedereen dat je vasthoudt aan het woord, en kan het licht ook schijnen. Doe dat nu praktisch. Ik denk niet dat je dat doet door overal op het werk, bij mensen die de Bijbel niet kennen, de Bijbelversen te droppen, van dit, dat, en oordeel, of mensen die zeggen, ik Ik weet niet waar je dit vandaan haalt, het zal wel uit de Bijbel komen. Dat is denk ik niet vasthouden aan het woord. Maar wel dat je principes die je in je leven hanteert, dat je die... De mensen weten dat wel, dat die uit de Bijbel komen. Dat je sommige dingen doet of niet doet, omdat je weet dat je een band hebt met God, een relatie hebt met God. En dat is denk ik echt ook vasthouden aan het woord. En door op die manier daar te zijn, door vast te houden aan het woord, niet zo, maar zo, als je iets wil laten zien, hou je het op een heel andere manier vast dan als het iets krampachtig is van, oh, ik moet dit vasthouden. Dat is eigenlijk een heel leuk voorbeeld, ja, door het kindermoment nu, ik had hier natuurlijk al redelijk over nagedacht, omdat de preek heb ik niet gisteravond geschreven, en Thomas zei, ja, kan je dat niet ook gewoon een beetje doen voor de kinderen? Ik dacht, ja, want ja, het is toch heel anders. Ja? Als u de Bijbel leest en u denkt daarbij, ik wil wat ik nu lees graag tonen aan, en denk aan een broeder of zuster, denk aan een collega, aan een buurman, buurvrouw, gaat u dat anders lezen. Ja? Dus het woord tonen brengt ook een soort perspectief voor een ander mee. Als ik deze tekst met Lieneke bespreek, ja, dan is dat heel natuurlijk, ja, dan denk je daar eigenlijk niet zoveel over na, want je bent gewoon in gesprek. Hier nu wil ik iets brengen, moet ik er dieper en langer over nadenken. Wil ik het naar de kinderen brengen, wil ik het weer anders doen. En als mijn collega morgen vraagt, hoe was je weekend? Dan moet ik ervoor kiezen van, ja, wel goed, het was mooi weer. Of, ja, het was wel leuk, ik heb gepreekt. Ah, waarover spreek jij dan? Dan kan ik niet deze preek voorlezen. Dat ga ik niet doen. Maar wat ga ik dan wel zeggen? Ja, dat is ook bezig zijn met Gods woord. Het vasthouden en tonen. Ja? En ik nodig jullie uit, ik moedig jullie aan om dat op die manier te doen. Misschien om inderdaad ook in zondagsschool bezig te zijn. Want je weet het, hoe het gaat door het te doen. Door met mensen bezig te zijn. Door te zien van, oké, ik dacht dat ik het zo duidelijk zei, maar ik moet leren, ik moet bijgestuurd worden. Door het te doen, door te tonen, ga je ook die band in het woord, ga je het woord steeds vaster vasthouden. Slotvers. Uit 1 Petrus, hoofdstuk 1, vers 17. En ik ga dat gewoon weer lezen uit de herziene Statenvertaling. 1 Petrus, hoofdstuk 1. Straks vieren we ook avondmaal. Ik ga er nog een andere vers over lezen. Maar het hangt allemaal samen. De liefde voor Gods woord. Het belang van Gods woord. Het lezen daarin. Het vasthouden. En ook het liefhebben van Christus. Die ook het woord genoemd wordt. Die naar deze aarde kwam. En hier in Petrus komt dat samen. Dat je eraan vasthoudt. Dat je erin gelooft. Dat er reiniging is geweest. En dat je ook een nieuw leven hebt. Een heel rijke tekst. 1 Petrus hoofdstuk 1, vanaf vers 17 tot het einde van het hoofdstuk. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. Wandel dan op die weg. En wat heb je dan in je achterhoofd? Vers 18. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u, Christus. Vers 21. Door hem gelooft u in God, die hem heeft opgewekt uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord van de Heer blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Ik wil het meegeven. Ik denk dat het nuttig is om dit ook te lezen. Als je denkt van, oh, de weg is smal. Ik voel weerstand. Wat doe ik eigenlijk op deze weg? Hoe kom ik hier terecht? Wel, we zijn vrijgekocht van een weg die wel breed was en die wel gemakkelijk leek, maar die naar het verderf voerde. En we zijn er met een dure prijs betaald, met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. En wij mogen hem kennen, die Christus, het lam. Hij is bekendgemaakt aan ons door het woord. Hij is het woord zelf. Ja? Dus houd dat woord vast en vertoon het en leer Christus daarin kennen, zodat je op je weg gaat doordrongen van hoe je op die weg gekomen bent. Ja? Het is misschien heel veel, maar het hangt allemaal samen. En als je zegt van, oké, ik ben er nu, diepe ademhalen en nu zal ik maar op die smalle weg gaan. Nee, hoe kom ik hier? Christus. Ik kom hier dankzij Christus. Ik ga hier met Christus, door Christus. En ik ben op weg naar Christus. En ik hoop dat dat een bemoediging mag zijn om niet lui te zijn, niet gemakzuchtig te zijn. Als wij Christus leren kennen, als wij hem lief hebben, dan kunnen wij niet zeggen van, oh straks, oh later, dan ga je niet lui zijn. Dan ga je niet gemakzuchtig zijn. Dan ga je door zijn kracht verder. Ja? Dus in potscherven had ik mijn eerste conclusie genoteerd. Ik heb het een beetje anders verwoord nu op het einde misschien. Maar we richten ons op hem die ons heeft vrijgekocht. Ik wil nu graag ook verder gaan om het avondmaal met jullie te vieren. Ik zou het zelf fijn vinden om misschien eerst een moment van stilte te hebben. Ook voor mezelf na de prediking. Een tijd van stil gebed. Ik wil dan voorgaan in gebed voor het avondmaal. En na het avondmaal wil ik ook graag ruimte geven voor jullie om nog een gebed uit te spreken. Als jullie dat op je hart hebben. En dan kunnen we daarna ook verder gaan in lofprijs. Laten we eerst een moment van stilte hebben alsjeblieft. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij u, laat u met God verzoenen. Want hem, die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Mark en Lucien, wil je alsjeblieft naar voren komen om te assisteren bij het avondmaal. Ik wil graag ook nog kort gebed uitspreken. Dank u, Heere, dat u uw woord gegeven hebt. Dank u dat we u mogen zien, de voleinder van alle dingen, die het willen en het werken in ons legt. Die bovenal de redding, de verzoening tot stand hebt gebracht. Dat u naar deze aarde kwam, dat u onderwijs gaf aan ons, dat u voorbeelden hebt gegeven, en dat u tenslotte naar het kruis ging, om daar te lijden, om de gerechtigheid van God te dragen. En dat u daarmee verzoening gebracht hebt voor iedereen die ervoor kiest om door die smalle poort te gaan, die is op die weg naar het eeuwige leven. En ik bid u ook, als we daarover nadenken dat we ons echt mogen toevertrouwen aan u. Dat we onszelf mogen loslaten, die eigen kracht. Dat we niet zouden zien op verdrukking en omstandigheden, maar dat we ons mogen vastklampen aan u. En dat we beelden mogen zijn van u. Dat we ons mogen vasthouden aan uw woord en het mogen tonen, terwijl aan de mensen om ons heen. En dat we meer en meer mensen op die smalle weg mogen mee hebben. Maar ik dank u dat we ook nu hier het avondmaal mogen vieren. Die tekenen die ons als mens helpen om weer bij stil te staan. Het brood, het lichaam dat verbroken werd, kapot gemaakt werd voor ieder van ons. Het bloed dat vergoten heeft, gesymboliseerd door druivensap. Dat we mogen weten dat ooit op een dag we ook in de hemel zullen zijn en wijn mogen drinken met u in een fantastisch feest, in het eeuwige leven waar we naar uitzien, dat soms zo abstract lijkt. Maar wat er niet abstract is, is dat u daar zult zijn, u die persoon die we nu mogen leren kennen en door wie we nu mogen leven. Dank u wel. Amen.
Samen nog laatste lied doen. Al wat ik ben, leg ik in uw hand. En daar zal David mededeling geven en de dienst afsluiten. We gaan samen rechts staan.
Jesus, ik vertrouw op u. In Christus, door Christus en naar Christus. Dat vond ik heel mooi, Arion. Ik ga afsluiten in gebed en dan nog de mededeling. Heer Jezus, dank u wel voor wie u bent, voor wat u ons hebt gegeven. Dank u wel dat wij hier samen mochten zijn. Dank u wel dat u ons ook aan elkaar hebt gegeven. Om ons op die smalle weg, die weg van weerstand, waar dat het soms moeilijk is om elkaar te steunen, te bemoedigen, te zegenen. En Heer, dat wil ik ook nu doen. Ik wil uw zegen vragen, Heer, over ieder persoon aanwezig deze morgen. En ook zij die niet kunnen zijn omwille van ziekte. Heer, zegen hen. Zegen hen met uw kracht, uw goedheid, uw trouw. Geef hen wat zij nodig hebben om verder op die smalle weg tot u te gaan. Geef ieder van ons wat wij nodig hebben, vandaag, morgen en voor de rest van ons leven. In Jezus' naam. Amen. De mededelingen staan in potscherven. Ik heb gewoon één mededeling die ik wil bijzeggen, die niet in potscherven staat. Zoals de meesten weten is er een WhatsApp-groep voor de gemeente. Als oudsten willen we duidelijk maken dat wij gaan daar geen officiële mededelingen geven. Oké, dus er zijn sommigen die niet meer deels of niet, of nooit, deel waren van die WhatsApp-groep. En het is niet de bedoeling dat dat een officiële kanaal wordt van communicatie. Okay? Dus als je deel bent van die groep en je zegt, ja, eigenlijk de enige reden dat ik hier ben, is in geval dat er iets van mededeling is, dat ik niet uitgesloten ben op die manier, voel je vrij om die groep te verlaten. Hè? Het is niet dat je daar moet zijn om te willen dat het een officiële kanaal is. Maar het is een informele groep, dus zij die willen kunnen uiteraard daar blijven en elkaar steunen op die manier. Maar het is geen officiële kanaal waarin dat wij zullen communiceren. Dus voel je ook vrij als je wil om die groep te verlaten. Oké? Okay? Dan wens ik nog iedereen een heel fijne zondag. Niet vergeten te stemmen als je nog niet bent gaan stemmen. Ik ben ook...